Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Hey, Lucas hier. Voordat we beginnen nog even dit. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij betalende abonnees. Dus ben je al abonnee van NRC? Dank je wel. Maar ben je dat nog niet? Overweeg het dan eens. Ga naar nrc.nl/apen en kijk naar welke aanbieding we voor jou hebben. Met een abonnement op NRC krijg je toegang tot alle artikelen en podcasts die online staan. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De vogelgriep is terug van nooit weg geweest. In de hele wereld zien we uitbraken, ruimingen van pluimveehouderijen, trekvogels die uit de lucht komen vallen en ook mensen kunnen ziek worden. Wetenschappers maken zich zorgen dat ook de stap naar besmetting van mens op mens kleiner wordt. Kan het vogelgriepvirus dus pandemisch worden? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalist Nienke Bijtema.
Hallo.
En biologieredacteur Gemma Venhuizen.
Hey.
Nienke, de vogelgriep is altijd iets wat zich een beetje in mijn ooghoek afspeelt. Soms een berichtje hier en daar. Dan is er weer een pluimveebedrijf geruimd. Of dan zijn er ineens wilde vogels ziek. Wat is er aan de hand deze winter?
Ja, wat er deze winter aan de hand is, is dat het eigenlijk op een veel grotere schaal nu een probleem is dan eerder. We hebben altijd in Europa, in elk geval de laatste decennia, wel regelmatig uitbraken gehad van vogelgriep. Soms groter, soms kleiner. Maar dat je eigenlijk over heel Europa nu overal zulke grote uitbraken ziet, zowel bij wilde vogels als bij pluimveebedrijven, dat is dit jaar wel echt heel erg uitzonderlijk. Alleen al sinds afgelopen september zijn er al op minstens 500 plekken in Europa grote pluimvee-uitbraken geweest. En op minstens 300 plekken grote uitbraken onder wilde vogels. En dat zijn aantallen, nou, dat was voorheen was dat 1 of 2 of 10 per jaar, maar niet honderden in een paar maanden. Dus die schaal van het probleem is nu echt wel heel erg uitzonderlijk.
En dan is het dus zowel de wilde vogel als de gehouden vogel, die
klopt,
worden allebei gepakt.
Ja. Ja. Klopt.
En wat ik ook wel interessant vind, hè, want die uitbraken, daar zijn er dus al veel van. Maar per uitbraak gaat het ook weer om enorme getallen. Je hebt alleen al nu in januari dat in Friesland en Overijssel zijn 100.000 kippen geruimd. Dat is deels ook preventief, maar dat laat wel zien op wat voor schaal het impact heeft. En bij die wilde vogels, eind vorig jaar had je bij Schiermonnikoog dat er opeens honderden dode kanoetstrandlopers aanspoelden. Waren ook allemaal vogelgriepslachtoffers. Bij Israël waren er zeker 8000 dode kraanvogels die, ja, vrij letterlijk uit de lucht vielen min of meer. Want dat is het ook, hè. Ja, je leest er af en toe over in de krant van pluimveebedrijven her en der. Maar er wordt nu ook gewaarschuwd. Zie je een dode vogel liggen als je aan het wandelen bent? Blijf er zelf vanaf, maar houd ook je hond uit de buurt. Want het risico met die dode vogels is uiteindelijk wel dat de vogelgriep ook kan overspringen op andere dieren.
En een zieke vogel, hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er met een beest als het geïnfecteerd is?
Nou, ik heb 2 jaar geleden, want wat Nienke zei, er is dus eigenlijk vrijwel elk jaar een uitbraak van vogelgriep of aviaire influenza, zoals het officieel heet. Is er wel, en 2 jaar geleden waren er in Nederland opvallend veel brandganzen en knobbelzwanen die toen het slachtoffer werden. En toen heb ik voor mij tot nu toe echt de meest fascinerende en ja, fascinerend klinkt weer zo
gruwelijk.
Gruwelijk, dat is beter, ja. Maar echt van brandganzen die aan het tollen waren rond hun as en helemaal gedesoriënteerd in de sloot belanden. Helemaal nog een beetje fladderend. En een knobbelzwaan die zo met zijn hals aan het stuip trekken was. En ik vond het, ja, het was echt akelig om naar te kijken. En je ziet ook dat, dus voordat die vogels doodgaan, het is niet een kwestie van, oh, ze leggen stil aan het loodje. Ze lijden er in die zin ook echt onder.
En is het ook zo dat, van COVID weten we immers heel goed dat je het, je kunt het ja, een heel milde ziekte hebben. Of je kunt zo ziek worden dat je naar de IC moet. Geldt dat voor aviaire influenza, voor vogelgriep ook? Is het zo dat een vogelgriep het ook kan doorstaan in principe? Of is het per definitie een doodsvonnis?
Nou, dat is wel interessant, want je hebt grofweg kun je vogelgriep, alle verschillende varianten kun je indelen in hoogpathogeen, dus echt ziekmakend, of laagpathogeen. En daar zullen we het later nog wel iets meer over hebben. Maar een vogelgriep kan in theorie ook beginnen bijvoorbeeld als laagpathogeen bij wilde vogels en dan zich tot hoogpathogeen en dodelijk ontwikkelen bij pluimvee of vice versa. Dus ja, in die zin, hè, we hebben bij het coronavirus wordt natuurlijk ook wel gezegd, oh, het lijkt in zekere zin op verkoudheidsvirus, maar er is een enorme range aan de impact die het kan hebben.
Ja, die laagpathogene variant, dat is in feite gewoon dat je een beetje last hebt van je darmen of een beetje gaat sniffen. Dat hebben die vogels dan ook. En dat is iets wat vogels eigenlijk van nature altijd al wel gehad hebben. Het is alleen dat er in de afgelopen 20 jaar in de pluimveehouderij dus die hoogpathogene varianten zijn ontstaan, waarbij je ook die hele nare neurologische verschijnselen hebt, waar Gemma het net over had.
En als je een pluimvee hebt, je hebt zo'n hele grote stal vol met kippen, stel ik me voor. Als daar vogelgriep wordt aangetroffen, dan betekent dat dus meteen dat er geruimd gaat worden.
Ja, sowieso die hele stal moet dan geruimd worden. En daarnaast, ja, de regels zijn net een beetje veranderd. Aanvankelijk werd echt in een straal van 3 kilometer doorheen, geloof ik, echt alles helemaal geruimd. Tegenwoordig wordt daar iets genuanceerder naar gekeken. Wordt echt gekeken welke bedrijven zijn er nu echt besmet. Maar ja, dat is echt een kwestie van heel hard indammen, want het is ontzettend besmettelijk en kan zich zo als een lopend vuurtje over pluimveebedrijven verspreiden.
En wat ik in allebei jullie verhalen hoor, is dat er niet alleen gevaar is voor vogels, maar, je zei het al even, huisdieren moeten dan ook worden aangelijnd, dat we ook als zoogdieren toch een heel andere tak van de stamboom, dat we ons af en toe zorgen moeten maken over die vogels die ziek worden. Dus waarom is dat?
Ja, dat is niet klakkeloos, zo zeg ik er maar meteen even bij voor alle varianten van de vogelgriep. Maar er zijn wel degelijk varianten waarvan bekend is dat ze in het verleden ook zijn overgesprongen op mensen. Mensen zijn eraan overleden ook. En dat kan ook weer gebeuren. En er is nu bijvoorbeeld ook al bij de huidige vogelgriep van vosjes en bunzingen bekend dat ze besmet zijn geraakt. Ook bij die jonge vossen in Groningen werd dan gezegd dat ze extra veel speekselproductie hadden en agressief gedrag vertoonden, blind konden worden zelfs. En bij die bunzing zag je ook weer dat die allemaal ongecontroleerde stuiptrekkende bewegingen maakten. Dus daaraan zie je al wel, het is een vogelgriep is niet altijd alleen maar een vogelgriep.
Ja, en daarnaast zien we, want Lucas, jij vroeg net al even wat maakt de situatie nu bijzonder. We zitten eigenlijk in een soort versnelling of verergering wereldwijd van dit probleem. Want het overspringen op mensen gebeurt eigenlijk vooral op dit moment in Azië. En dat gaat om enkele honderden gevallen waarvan dan grofweg de helft van de mensen overlijdt. Van de bekende gevallen. Maar we zien dat met name het laatste jaar en in het aantal menselijke besmettingen en menselijke sterfgevallen een enorme versnelling optreedt in Azië. Dus dat geeft aan dat het probleem toch ook echt wel urgenter aan het worden is. En ook hier in Europa toch wel wat hoger op de agenda mag komen.
Maar het is dus zo dat, en moet ik dan denken aan mensen die veel met pluimvee werken dan die dan ziek worden? Of hoe raken mensen besmet met vogelgriep?
Ja, dat gaat nu tot nu toe altijd nog direct van pluimvee op mens. En dat is dan in Azië gaat het dan inderdaad met name om de pluimveehouders en de mensen op markten. Want gelukkig is het nog zo dat het virus nog niet heel makkelijk van mens op mens overdraagbaar is. Want dat is natuurlijk een voorwaarde om het voor mensen echt een gevaarlijke ziekte te maken. Daar zullen we het straks verder over hebben. Maar er is om een of andere reden, ze weten nog niet goed waarom, nu in Azië een versnelling aan de gang waarbij hoogpathogene varianten op mensen overspringen en ook menselijke slachtoffers maken.
Ja, dus we hebben een toename in dat overspringen zien we eigenlijk. Maar het is dus niet zo dat een marktkoopman ziek wordt en dan naar huis gaat en zijn familie daar aansteekt met vogelgriep.
Nee, het is nog allemaal direct vanuit pluimvee.
Ja, maar je moet denken, hè, die virusdeeltjes kunnen bijvoorbeeld ook in uitwerpselen zitten. Dus als je dan met die uitwerpselen op een pluimveebedrijf of in het wild in aanraking komt, dan kun je op die manier besmet worden. Die vossen die ik net noemde, bij wilde dieren is het vaak zo dat ze dan die vogels opeten en daarvan weer ziek worden. En dat is nu niet zo bij het eten van zieke kippen. Is het niet zo dat je nu geen kip meer moet kopen uit voorzorg in de supermarkt?
Nee, zeker niet. Vooral ook omdat in Europa en met name ook in Nederland wel heel strenge controle is. We weten heel goed wat er leeft op die boerderijen. En zodra er vogelgriep wordt waargenomen, dan wordt zo'n bedrijf inderdaad onmiddellijk geruimd. Dus het gevaar voor het eten, bij het eten van kip is er in Europa niet.
Ja.
Tenzij je dus een vos bent en een rauwe kip verorbert.
Ja.
En als we het over even inzoomen op de virussen. Want dat, ik bedoel, we zijn allemaal half viroloog tegenwoordig. Maar elk virus is ook weer anders. Wat is het, jullie zeggen al, vogelgriep hoort er een beetje bij. Het komt elk jaar een beetje op. Wat weten we zeg maar van vogelgriep in het algemeen? Wat is het voor virus en hoe gedraagt het zich?
Nou, wat ik wel interessant vond, Nienke zei net al even, hè, van vogelgriep als zodanig bestaat al lang. Is ook al langer waargenomen. In de 18e eeuw zijn er beschrijvingen geweest, maar toen werd het nog vogelpest of hoenderpest genoemd. En pas in 1955 ontdekte een Duitse viroloog, Werner Schäfer, dat er een griepvirus aan ten grondslag lag, dus de aviaire influenza. En in dat woord influenza hoor je ook al de verwijzing naar het influenza A-virus, waar het vandaan komt. Elke vogelgriep wordt door zo'n influenza A-virus veroorzaakt. En die influenza A-virus, die kenmerken zich erdoor dat aan de buitenkant hebben ze twee belangrijke eiwitten. Hemagglutinine, ik noem het even kortweg H. Daarmee hecht het virus zich eigenlijk vast aan de cellen van de gastheer. En neuraminidase, N. En daarmee kan het zich juist weer loskoppelen om zich na de infectie verder te verspreiden. En in totaal heb je bij vogelgriep 16 verschillende H-typen en 9 N-typen, of die zijn in ieder geval nu bekend.
En zo worden vogelgriepen ook altijd gelabeld en gekenmerkt. Want als er dan er komt ineens de lettercombinatie H5N1 komt dan in me op.
Ja, die is nu, ja.
Dat is degene die nu rondwaart. Maar dat is zeg maar het label dat gegeven wordt aan virus om ze te kunnen herkennen en onderscheiden van eerdere golven bijvoorbeeld.
Ja, want die 2 jaar geleden, wat ik noemde bij brandganzen en knobbelzwanen, dat was bijvoorbeeld H5N8.
En hoe, je zegt dit zijn influenza A-virussen, hoe verhouden ze, want ik bedoel, wij mensen hebben ook onze eigen mensengriep, noem ik het maar even. Hoe verhouden die twee groepen zich dan tot elkaar?
Nou, die zijn eigenlijk behoorlijk aan elkaar verwant. Zelfs zo erg dat ze ook als ze in één gastheer samenkomen, heel makkelijk met elkaar kunnen gaan mengen. En zo zie je dat er allerlei mengvormen kunnen ontstaan die vervolgens voor de gastheer in kwestie ook weer extra gevaarlijk kunnen zijn. Het is bijvoorbeeld wel opmerkelijk dat allerlei vroegere pandemieën die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden ook mengvormen zijn geweest tussen mensengriep en vogelgriep. Bijvoorbeeld de Aziatische griep van 1957 en de Hongkong-griep van 1968, waarbij miljoenen mensen zijn omgekomen. Dat zijn allemaal mengvormen tussen die twee griepvirussen, wat ook wel aangeeft dat ze heel erg nauw aan elkaar verwant zijn.
En dat betekent dus dat die de mensengriep en vogelgriep zeg maar toch onderling dezelfde bouwstenen hebben eigenlijk. Dat je ze nog een beetje door elkaar kan husselen en dus nieuwe combinaties kan maken.
Ja.
Moet ik het zo een beetje zien dat je zeg maar De receptenboeken lijken gewoon heel erg op elkaar. Je vervangt alleen het koriander voor de oregano.
Ja, en dan is ook niet altijd van tevoren te voorspellen of een variant nou heel erg gevaarlijk zal zijn of niet. En vaak zie je ook dat die laag pathogene varianten, dat nou juist ook weer genen zijn waar mensen ziek van kunnen worden. En andersom, hoog pathogene varianten wij weer helemaal niet. Dus dat is niet één op één met elkaar vergelijkbaar.
En is dit nou de grootste zorg die er is omtrent vogelgriep? Als je met virologen, met onderzoekers spreekt, is dit dan het angstscenario dat je dus een nieuw gecombineerd virus krijgt?
In ieder geval een muterend virus, ook wat van laag naar hoog pathogeen kan muteren en dan zeker bij de mens slachtoffers maakt. Want dat is nog wel interessant wat Nienke zegt, hè? Laag pathogeen, hoog pathogeen, die termen die worden gebaseerd op wat het virus doet bij kippen. En we zeiden net al van laag pathogeen, ja, dat is dan luchtwegen en maag-darmstelsel. Hoog pathogeen is veel intenser. Er is een checklist ook voor pluimveehouders om te zien in welke categorie het valt. Onderhuidse bloedingen, weefselsterfte, diarree, dan weet je al gauw van nou, dat is hoog pathogeen. Maar om van laag naar hoog pathogeen te muteren, zijn in principe, ik noemde net die verschillende H-types, heb je eigenlijk altijd met een H5 of een H7 type te maken. Dat zijn, voor zover nu bekend is, zijn echt de varianten om in de gaten te houden. Ik sprak 2 jaar geleden toen met patholoog Thijs Kuiken van het Erasmus MC. En die zei toen ook van, hè, toen was de H5 en 8 variant. Daar hoor je ook alweer die H5 in terug. En nu heb je dan de H5 en 1 variant. Dus dat is wel een voorbeeld van laag pathogeen wat naar hoog pathogeen kan muteren.
En je hebt dus altijd een H, je hebt altijd een N. Maar in allerlei verschillende combinaties en types. Waar komen die varianten dan vandaan? Waarom is er nu een H5 in het spel en niet een H3?
Nou, die zijn er eigenlijk allemaal wel. Alleen die H5, dat zijn dan vaak de ziekmakende varianten. Maar al die verschillende subtypen, die heb je eigenlijk altijd wel gewoon gehad in wilde vogelpopulaties. Dus ook al ver voordat mensen bestonden en voordat mensen pluimvee hadden. Maar dat ging dan eigenlijk om varianten die niet heel ziekmakend waren. En af en toe, sinds mensen wel intensieve pluimveehouderij hebben, ontstond daarin dan een ziekmakende variant, die ook wel eens oversprong op wilde vogels, op trekvogels. Maar dat was eigenlijk nooit zo'n probleem, want dat was dan vaak zo ziekmakend dat die wilde vogels daar meteen mee uit de lucht vielen en er niet ver mee kwamen.
Want hoe zieker je een vogel maakt, dat is natuurlijk voor die verspreiding van het virus zelf, zit er dan een soort grens aan. Als je je gastheer doodmaakt, dan houdt het snel op.
Dan kom je er niet ver mee. Maar vlak voor de laatste eeuwwisseling ontstond er opeens in Azië een hoogpathogene variant die wilde vogels heeft besmet, maar ze niet direct doden. Dus dat was toch weer een variant waar ze wel ziek van werden, maar niet ziek genoeg om er meteen van dood neer te vallen. En die variant is toen door trekvogels vanuit Azië meegenomen naar Siberië, waar ze gingen mengen met trekvogels uit Europa en Afrika. Dus vanaf dat moment zie je dat een hoogpathogene variant zich eigenlijk over de hele oude wereld ging verspreiden. En daar zijn ze, die hoogpathogene variant in dat reservoir van wilde vogels ook nog eens gaan mengen met laagpathogene varianten. En zo zie je dat er tientallen varianten zijn ontstaan in de laatste 20, 25 jaar, die dus wel her en der met wilde trekvogels meekomen en op pluimveebedrijven terechtkomen.
En dat is dus een voor de goede orde een soort nieuwe situatie, dat we dus ziekmakende varianten hebben die verder reizen dan dat ze dat eerder deden.
Klopt. Vroeger bleven die altijd heel lokaal. Het bleef beperkt tot lokale uitbraken die ergens waren ontstaan. Eigenlijk zoals die uitbraak in 2003 in Nederland. Die is in Nederland ontstaan in een pluimveebedrijf. En tot nu toe bleven die dan eigenlijk altijd lokaal, omdat er dan ook wel goed op werd gereageerd door toch het ruimen van zo'n bedrijf. Maar sinds ongeveer begin van deze eeuw heb je dus een heel reservoir aan verschillende ziekmakende varianten die wel blijven voortbestaan in wilde trekvogels en steeds maar weer blijven neerdalen met die uitwerpselen van die wilde trekvogels op onze pluimveebedrijven.
Ja, dus eigenlijk is die... want dat is dan vaak natuurlijk de vraag van waar komt het vandaan. Maar ja. Die trekvogels spelen daarin dus wel een rol.
Wel een rol, ja. Maar het komt, heel veel mensen zeggen het is de schuld van de trekvogels. Dat is dus niet zo, want het gaat om een hoogpathogene situatie die is ontstaan in pluimveebedrijven. Dus het is niet de schuld van de trekvogels. De trekvogels zijn alleen het voertuig waarmee het in Europa terechtkomt.
Dat zijn een soort zijn de luchtlijnen die daar eigenlijk over de hele wereld heen lopen. Ja. En waar langs zo'n virus dus eenmaal kan reizen.
Ja, ja, en wel ook de broeibak waarin dus steeds maar weer nieuwe mengvormen ontstaan.
Nou, en precies die vogelpoep die jij noemt, die is ook heel belangrijk, omdat juist het virus dat vermenigvuldigt zich vooral in de darm. Hè? Dus dan worden daar vanuit de darmcellen eigenlijk steeds weer nieuwe virusdeeltjes geproduceerd. En die komen via de uitwerpselen weer naar buiten.
En Nienke, je had het net over die uitbraak in 2003. En ik denk dat dat voor veel... tenminste, ik was zelf ook toen... moesten we ook onze kip ineens binnenhouden. Mijn moeder houdt al heel erg lang krielkippen. En ineens mochten we die niet meer naar buiten brengen. En ik denk dat dat voor veel mensen in Nederland althans echt... misschien speelde het ook al eerder. Maar voor mij was het de eerste kennismaking met vogelgriep als fenomeen dat best wel ingrijpend kan zijn.
Deze kippen zijn van boer Van Ekeris uit Renswoude. Zijn boerderij ligt in de besmet verklaarde zone. Op 21 maart was het zover. Alle kippen moesten worden afgemaakt. Van Ekeris heeft het hele proces vastgelegd op video en vertelt wat er die dag gebeurde.
De aankomst van de RVV, dat ze komen schatten. Tenminste, ja, dat, een gedeelte ervan, dat ze in de stal geweest zijn. En dan dat ze komen ruimen twee dagen later. En de gaasauto en de slangen in de stal. En dan na die tijd hoe de kippen liggen als ze dood liggen.
Die worden vergast, hè?
Die worden vergast.
Het hele gebied rondom Barneveld zit nu zonder kippen. Er zijn er 10 miljoen afgemaakt, een ongekende situatie. Het kan er wel een half jaar duren voor er voorzichtig weer kan worden begonnen. En dan is het nog maar de vraag of de vogelpest echt over is.
Nou, dat was echt de tijd dat mensen kippen binnen moesten houden. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Dat was best wel het overheerste het nieuws toen.
Zeker. En nu zijn ook alle kippen binnen. Hè? Het overheerst niet het nieuws. Ik weet niet of jij het in de gaten hebt, maar we hebben nu ook ophokplicht.
Ja, ik vind het opvallend dat het op een of andere manier... Het is meer buiten beeld dan dat het toen was.
Het is veel meer buiten beeld. We zijn een beetje afgestompt, lijkt het wel.
Nou, want ik weet nog... Toen, ik was iets van 18 jaar oud en ik was zo bang om vogelgriep te krijgen. Ik vond het ook echt zielig voor de vogels hoor. Maar ik was ook letterlijk dat ik soms mijn adem inhield. We woonden in de buurt van een kinderboerderij en daar hadden ze ook kippen. En daar durfde ik gewoon niet meer langs te fietsen. Omdat ik gewoon iets had opgevangen over... Het kan ook op mensen overspringen. En ik was gewoon best wel angstig aangelegd ook. Maar voor mij heeft het echt wel voor nachtmerries gezorgd. En in die zin ben ik er nu... Zelf merk ik ook dat ik wat afgestompter... Dat klinkt weer zo onaardig voor al die vogels, maar...
Nou, ik denk dat het ook met beeldvorming te maken heeft. Want ik heb het idee dat journalisten minder makkelijk bijvoorbeeld bij kippenboeren terechtkomen om daar ruimingen daar bijvoorbeeld in beeld te brengen.
Ja, in 2003, ik snap dat je daar angstig van werd. Want dat was ook dat er voor het eerst in Nederland echt iemand aan overleed. Er is toen een Nederlandse veearts besmet geraakt en overleden. Maar ja, dat waren inderdaad beelden op ons netvlies gegrift met ook van die grote grijpers, van die graafmachines die dan bakken vol met die dode kippen aan het afvoeren
waren. 30 miljoen hè, waren het er. Dat is toch echt wel gigantisch als je dat...
Ja, ik geloof dat toen echt 1/3 van de hele Nederlandse pluimveestapel is geruimd. Dus dat is wel echt, dat zijn getallen, dat hebben we nu op dit moment nog niet. Maar we gaan wel weer hard die kant op. Dus in die zin vind ik het inderdaad opvallend dat het nu veel minder in het nieuws is dan toen. Ja.
En om 2003 dan even in context te plaatsen, dat past dus, Nienke, in die nieuwe tijd die je eigenlijk net schetste. Vanaf eind jaren 90 dus varianten die vanuit in pluimveebedrijven ontstaan, via trekvogels kunnen reizen. Ja. En dan ergens anders weer tot ziekmakende variant om zich heen kunnen slaan.
Behalve dat dit natuurlijk eigenlijk wel toeval was dat het in die tijd was. Want dit was er eentje die echt in Nederland op dat pluimveebedrijf was ontstaan.
Ja, dus het maakt niet uit waar dat pluimveebedrijf staat eigenlijk.
Nee, dat had ook in Azië kunnen zijn.
Ja.
Maar nee, het verschijnsel dat die hoogpathogene varianten zich over de hele wereld verspreiden, dat is inderdaad ongeveer nu een kwart eeuw het geval. En dat viel dus eigenlijk toevalligerwijs samen met die hele grote uitbraak in Nederland in 2003.
Ja, en dat was wel ook een H7N7 virus. Dus dan hoor je wel weer van wat ik net zei, die hoogpathogeen risico varianten H5 en H7, die duiken herhaaldelijk op.
En dan is de zorg dat het van mens op mens overgaat. Maar is dat... is dat ook gebeurd? Jij noemde al de Hongkong-griep, Nienke. Wat waren dat voor griepgolven?
Ja, dat waren eigenlijk echt pandemieën, zoals we die nu ook zien met corona. Maar dat waren wereldwijd werd de wereld daardoor in zijn greep gehouden. En achteraf heeft men gereconstrueerd dat dan inderdaad ging om mengvarianten tussen menselijke griep en vogelgriep, die dan maakte dat die varianten makkelijk van mens op mens overdraagbaar werden. Er wordt zelfs ook gezegd dat de Spaanse griep van 1918, waarbij echt ook miljoenen mensen zijn overleden, dat daar ook vogelgriepvirussen bij betrokken zijn geweest. Maar dat is niet meer helemaal goed te achterhalen. Dus dat heeft dus de potentie om pandemisch te worden.
En pandemisch, we weten maar al te goed wat dat betekent deze dagen. Wat mij dan opvalt, zeker omdat we het met het coronavirus hebben het daar ook vaak over gehad, van in hoeverre zijn landen voorbereid op de pandemie, ging dan werd er soms een scan gemaakt. Bij vogelgriep, was die surveillance veel intenser. Mensen waren daar veel meer mee bezig, is mijn indruk, dan met coronavirussen bijvoorbeeld. Klopt dat?
Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik kan het me wel goed voorstellen, omdat we weten dat die eerdere pandemieën griepgerelateerd zijn geweest. Ook de Mexicaanse griep in 2009. Nou was dat waarschijnlijk een mengsel met varkensgriep.
Mm-hmm.
Maar de griepvirussen zijn wat dat betreft wel wat meer op de radar geweest.
We hebben natuurlijk wel, om even nu in herinnering te roepen waarom het allemaal SARS-CoV-2, we hebben natuurlijk wel ook nog SARS en MERS gehad qua
ja.
Corona-achtige virussen. Dus het is niet helemaal dat we daar nooit mee bezig waren geweest in ons hoofd. Maar...
Nee, maar dat was natuurlijk voor ons lekker ver weg, lekker in Azië.
Maar heb je, net als, ik vind het goed dat je SARS en MERS even noemt, want hebben we voor vogelgriepen dan ook dat soort zorgwekkende uitbraakjes gezien? Dus niet zeg maar meteen pandemische virussen, maar wel ja, clusters van mensen die ziek werden?
Afgezien van die bekende grote pandemieën uit het verleden, niet echt. Wat we wel nu in Azië zien, is dat er in bepaalde landen, zoals met name China, Laos, Cambodja, toch regelmatig varianten op mensen overspringen. Maar dat blijft dan steeds bij lokale gevallen waar dat gebeurt. En dat worden geen clusters van menselijke gevallen, omdat het niet daar dan nog niet van mens op mens overdraagbaar is.
Maar van die pandemieën weten we dus dat ze op een gegeven moment van mens op mens werden overgedragen. Want anders dan krijg je geen pandemie. Dan lukt het niet om, niet iedereen kan door een dode kip besmet worden, zeg maar.
Ja, klopt. Dat zijn dus tot nu toe die pandemische gevallen, die zijn in de geschiedenis nog vrij beperkt gebleven. Die paar die ik noemde, de Aziatische en de Hongkong-griep. Maar we zien wel op dit moment in Azië dat er toch wel regelmatig mensen besmet worden met vogelgriep. En dat in veel gevallen daar mensen ook wel aan overlijden. Heel veel gevallen blijven waarschijnlijk onder de radar. Voornamelijk in rurale gebieden waar mensen niet voor iedere verkoudheid of zelfs voor iedere longontsteking medische hulp zoeken. Maar er zijn een aantal landen, vooral Egypte, Indonesië, Vietnam, Cambodja, China, waar toch in totaal in de afgelopen 20 jaar zo'n kleine 1000 mensen besmet zijn geraakt met hoogpathogene, of in elk geval voor mensen zeer ziekmakende varianten. En van de mensen die daarmee medische hulp zoeken, gaat ook de helft echt dood. En het opvallende is dat terwijl de aantallen tot 2019 vrij constant waren met die H5N1, die zie je nu bijna niet meer, maar de laatste 2-3 jaar zie je andere varianten in opkomst, H5N8 en H5N6. En daarvan zie je nu dat van de 58 mensen die sinds 2014 daarmee besmet zijn geraakt, vond de helft in het afgelopen jaar plaats. Dus er vindt echt een duidelijke versnelling plaats. En de sterfte onder die mensen is hoog.
Maar nu flakkert het virus dus gewoon op, zeg maar, in plukjes. Mensen worden ziek.
Ja.
Is dat gevaarlijk? Is het feit dat het vaker in mensen lijkt op te treden ook... Is er dan een kans dat het zich sneller thuis gaat voelen in mensen?
Ja, dat zou kunnen. Het is niet heel goed bekend waardoor nu die versnelling plaatsvindt in Azië. Dus waardoor er toch steeds meer mensen vanuit kippen worden besmet. Maar wel is duidelijk dat daarmee het risico toeneemt op het ontstaan van een variant die wel van mens op mens overdraagbaar is. Want hoe meer gastheren er zijn, mensen die het virus bij zich dragen, hoe meer kans dat virus heeft om te muteren en om zich eigenlijk aan te passen aan die gastheer. Zich daar lekkerder in te voelen, zich daar beter in te vermenigvuldigen en zich ook makkelijker naar de volgende gastheer te verspreiden. Dat risico, dat is er met iedere menselijke besmetting. En hoe meer mensen ermee besmet zijn, hoe groter dat risico dus ook is.
En weten we iets over hoe dat zou kunnen gaan? Hoe een virus van een vogelvirus in een mensenvirus kan veranderen?
Ja, we hebben in Nederland het Erasmus MC met een afdeling virologie die wereldwijd op een topniveau is. Hoogleraar Ron Fouché heeft daar in 2011 onderzoek over gepubliceerd naar wat er precies voor nodig is voor zo'n virus om van mens op mens overdraagbaar te worden. En dat blijkt, dat heeft Ron Fouché ontdekt, dat daar maar 5 genetische mutaties voor nodig zijn. En die zitten hem vooral in een aantal eigenschappen die een virus moet hebben. Het is natuurlijk van oorsprong een virus dat vooral in de darmen van vogels goed overleeft, goed zich vermenigvuldigt en ook zich weer goed verspreidt. En nu moet het opeens naar longen van mensen. Daar zijn een aantal dingen voor nodig. Het virus moet zich in hoge concentraties in onze bovenste luchtwegen kunnen vermenigvuldigen. Die zijn een stukje kouder dan de darmen van vogels. Die zijn 42 graden, vogeldarmen. En onze longen die zijn kouder dan 37 graden. En daarnaast moet het virus ook stabiel blijven in aerosolen. Dat zijn die piepkleine, minuscule druppeltjes die wij uitademen en die ook in de lucht komen met praten, hoesten en niezen. En dan bij de volgende persoon moet het virus ook weer makkelijk die longcellen kunnen binnendringen. Dus moet het ook weer die receptor, dat uitsteekseltje van die cel, daar goed op kunnen aanhaken. Dus dat zijn eigenlijk 3 eigenschappen. En met 5 genetische mutaties heb je die dus al voor elkaar, ontdekte Ron Fouché.
Dat is ook echt heel weinig als ik het zo hoor. Hè? Net zoals, weet ik veel, je 1 handshake van allemaal beroemde mensen verwijderd bent, is 5 mutaties van een levensbedreigende vogelgriep, vind ik ook...
Ja.
Angstaanjagend weinig.
Klopt.
Want zijn die mutaties nog puur hypothetisch of bestaan
die
al?
Nee, het enge is dus, ze zijn allemaal al een keer waargenomen. Soms in dieren, maar ook soms bij mensen. Bij mensen is in ieder geval al 1 van die mutaties gevonden. En bij zoogdieren zijn soms zelfs wel 4 van de 5 mutaties tegelijk gevonden. Bij een uitbraak onder zeehonden in de Waddenzee is vastgesteld dat deze zeehonden vogelgriep hadden, waarbij al 4 van de 5 nodige mutaties aanwezig waren om makkelijk van mens op mens overdraagbaar te worden. Dus dat is eigenlijk ook best wel een enge gedachte.
Maar dat dus wat Ron Fouché met veel moeite in zijn lab gedaan kreeg, een besmettelijke vogelgriepvariant, dat gebeurt in de natuur voor ten dele ook al.
Ja, het is ook wel een beetje een kwestie van kansberekening. Als je over de hele wereld honderden, tienduizenden, miljoenen dieren hebt die ergens mee besmet worden, dan is de kans dat daar ergens die mutaties optreden is aanwezig. En zeker als het in zoogdieren gebeurt, er is dan natuurlijk een soort natuurlijke selectie die een voordeel biedt aan virussen die zijn aangepast om tussen zoogdieren goed overdraagbaar te zijn.
En er zit nog een interessant aspect aan deze kwestie die je nu beschrijft. Want toen ik nog een jong wetenschapsjournalistje was en hier 10 jaar geleden binnenkwam stappen, toen deed Fouché zijn onderzoek. En ik heb daar toen ook zelf een beetje over geschreven. Dat onderzoek werd een beetje taboe verklaard. Fouché had in het lab dus mutaties die dus in het wild... Ja, nu blijkt dus ook al optreden, maar hij had het in het lab gedaan. En een Amerikaanse terrorisme-instantie, die begon eigenlijk bezwaar te maken tegen dat Fouché dat in een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift zou publiceren.
Ja, klopt. Er is toen een hele dikke controverse over geweest. Want ze waren bang dat die informatie in de verkeerde handen tot een terroristisch wapen zou kunnen worden omgezet. Dus Fouché werd gesommeerd om niet al die details in zijn wetenschappelijke publicatie te zetten.
En sterker nog, dat kreeg nog een hele lange staart. Hij moest een exportvergunning aanvragen die normaal gesproken bedoeld is voor
spullen.
Ja, spullen voor technieken waarmee je bijvoorbeeld een kernbom zou kunnen maken.
Ja.
Om überhaupt op lezingen hierover te praten, om het inderdaad te publiceren. Ik heb nog even gevolgd hoe dat nou is afgelopen. Er is nog een rechtszaak geweest.
Ja.
Waarbij wetenschappers vroegen van... wij willen niet afhankelijk zijn van een exportvergunning... Ja. verleend door de Nederlandse overheid om als we dit soort onderzoek doen. Dat is niet toegekend. Dus de Nederlandse overheid mag dat doen. Toen heeft de KNW nog een keertje gevraagd aan het ministerie... of daar alsjeblieft een apart... orgaan voor kon worden opgetuigd, maar daar ging de minister destijds ook niet op in. Dus het is nog steeds een situatie dat in principe de Nederlandse overheid dit soort kennis kan blokkeren.
Ja, maar weet jij hoe dat dan is afgelopen? Dat is nog steeds niet
Dat is niet geregeld. Nee. Dus dat ligt bij het ministerie van VWS en RIVM dan, als dat nu weer zulke kennis zou zijn.
Ja.
Ik denk dat met wat jij net vertelt, laat wel zien hoe waardevol het is. Dat je dus, omdat Fouché die lijst van 5 mutaties al had en kon laten zien van deze zijn potentieel gevaarlijk. Kun je daarna, alleen als je dat weet, kun je naar die zeehonden toe gaan en kijken wat daar zit. En zeggen van hey, het gebeurt al.
Ja, er zitten twee kanten aan. Enerzijds natuurlijk, het is gevaarlijk als die informatie in de verkeerde handen komt. Maar aan de andere kant, we hebben dat ook nodig als diagnostisch middel om te kijken, als je een uitbraak in de natuur ziet, zitten hier die varianten in die het voor ons...
Dus het zegt ook wat over je mensbeeld eigenlijk. Denk je van, kan ten goede worden aangewend, deze wetenschap? Ja. Want zo worden natuurlijk ook weer aanvullende wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen alleen maar... daarop voortborduren. Anders moet iedereen zometeen de hele tijd weer opnieuw het wiel uitvinden.
Ja.
En ik denk dat het ook iets... Kijk, met alles wat je net beschreef, Nienke, van in de natuur gebeurt het gewoon heel veel.
Ja.
Die virussen gaan als een malle tekeer.
Ja.
In wilde vogels, pluimveebedrijven, zoogdieren worden ziek. Ja, het is ook een beetje naïef om te denken dat... Dat je als mensen in het lab iets uniek gevaarlijks doet. Want het gevaarlijke gebeurt.
Het gebeurt al.
Maar het lastige, hè, kennis delen en politiek. Ja, ook dat zagen we natuurlijk wel aan het begin van de coronacrisis weer. Van hoe moeilijk en traag dat was weer een andere insteek. Maar het is wel, er is niet... Het idee van één grote, openlijke, toegankelijke wetenschapslab waar iedereen over elkaars schouder mee kan kijken, wat de wetenschap ten goede zou komen als alle informatie vrijelijk gedeeld kan worden, dat is er niet zonder meer.
En is dat lijstje, is dat nou uiteindelijk verschenen of niet? Of is dat nog steeds iets waar geheimzinnig over moet worden gedaan?
Volgens mij niet tot in het allergrootste detail. Voor zover ik het heb kunnen vinden.
Dus we kunnen het nu niet in onbehaarde apen onthullen.
Maar we weten in ieder geval wel wat die mutaties dus waar ze eventueel kunnen leiden. Want dat heb je net beschreven met dat 37 graden, dat soort dingen. Dit is volgens mij in potentie iets wat de wetenschap zou kunnen doen om dit probleem in ieder geval op het vizier te krijgen. Gewoon identificeren wat er gevaarlijk is en wat niet. Waar we op moeten letten eigenlijk. Zijn er nog meer dingen waarmee je zou kunnen ingrijpen en het risico op het ontstaan van een pandemisch virus kan verkleinen?
Nou, ik zat meteen te denken van, kunnen we niet gewoon vaccineren?
Ja, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Er bestaan vaccins om pluimvee in te enten tegen vogelgriep. Maar in Europa zijn er een aantal dingen aan de hand. Eén is dat Europese landen met elkaar afspraken hebben gemaakt over de export van kippenvlees en ander pluimveevlees.
Dus je hebt de export van wetenschappelijke kennis en de export van vlees.
Van kippenvlees, ja. En ze hebben met elkaar afgesproken dat ze niet vaccineren. Want het is namelijk heel erg lastig om te zien of een kip gevaccineerd is, dan wel geïnfecteerd met vogelgriep. Dus ze vinden dat het de boel vervuilt, het vaccineren. En ze willen alleen maar vogelgriepvrije kippen op de markt hebben. Dus daarom hebben Europese landen onderling een grote afkeer van gevaccineerd kippenvlees in de schappen.
Is daar iets voor te zeggen?
Ja, maar het is wel zo dat dat natuurlijk remmend werkt op alle ontwikkelingen. Want er zijn manieren om dat onderscheid te maken, maar die moeten voor een deel nog ontwikkeld worden. Daar moet je geld in investeren. En dat gebeurt op dit moment relatief weinig.
Want er is geen markt
omdat
voor.
Omdat er straks dan toch geen markt voor is. Dus het, en net zo, een andere reden waarom het nu nog weinig gebeurt, is dat die vaccins nog niet optimaal zijn. Ze doen nog niet precies wat ze moeten doen. Namelijk, net als eigenlijk bij de coronavaccins, ze voorkomen nog niet voldoende de transmissie, dus de overdracht van het virus tussen dieren. Dus die vaccins zijn nog niet volmaakt. Ze zijn niet iedere keer aangepast aan de dan heersende varianten. Dat zou je allemaal wel kunnen doen, maar niemand investeert er geld in, omdat er vervolgens dan toch geen Europese afzetmarkt voor is. Dus ik denk dat we toch eerst met z'n allen, en dat gebeurt nu ook wel hoor. Ik sprak vandaag met Nancy Berens van Wageningen Universiteit. En die zei dat er toch binnen Frankrijk, Italië, Duitsland en ook Nederland wel steeds meer over wordt gepraat. Dat we daar iets aan moeten doen, aan die regels. Want ja, zo kan het eigenlijk niet langer iedere maand honderdduizenden dieren ruimen, terwijl we wel vaccins hebben.
Want ik wou net zeggen, het is uiteindelijk, lijkt het me ook in het belang van de boer, dat je beter een gevaccineerde stal kan hebben dan een geruimde stal.
Nou, dat zou je denken, maar op dit moment is in Nederland vaccineren toch netto duurder. Omdat je ook, wat ook een probleem is, is die de handelingen die ervoor nodig zijn. Je moet een kip oppakken, een spuit erin zetten en de volgende kip oppakken. Dat gebeurt helaas nog niet geautomatiseerd. Of ze zijn wel op zoek naar misschien andere methoden van toediening. Kan je het niet in het water doen of in het voer? En vaak moeten die kippen dan toch meerdere keren gevaccineerd worden. Net zoals nu met corona. En voor een vleeskuiken dat na 6 weken naar de slacht moet. Dat gaat hem dan toch niet worden. Dus er zijn nog wel op het vlak van ontwikkeling van die vaccins nog veel stappen te zetten voordat dat echt uit gaat kunnen voor die boeren. Maar, dus ja, op dit moment is het kosteneffectief om die dieren iedere keer te ruimen.
Maar in het kader van beter voorkomen dan genezen, hebben we het nu dan over vaccineren. Maar ik vraag me ook wel af, is er iets, dat hebben we ook wel vaker naar aanleiding van de coronacrisis besproken, van is er ook iets in de manier waarop wij met dieren omgaan, met pluimvee, wat zou kunnen worden veranderd om het op die manier in te dammen? Hè? Ja. Ik noem maar wat meer afstand tussen de kippen onderling.
Ja, absoluut. En dat is in Nederland ook wel onderwerp van discussie. Jij had het eerder al even over Thijs Kuiken, viroloog uit Rotterdam. Die is een collega van Ron Fouché, over wie we het net hadden, van de mutaties. Samen zaten ze in een commissie die de overheid heeft geadviseerd een paar jaar geleden over zogeheten zoonozen. En dat zijn dierziekten die op mensen kunnen overspringen en mensen ziek kunnen maken.
Ja, we hebben er ook een keer een podcast over gemaakt.
Podcast over zoonozen, precies. Nou, de belangrijkste conclusies van dat rapport was eigenlijk, doe toch echt iets aan die hele superintensieve pluimveehouderij. We hebben in Nederland de meest intensieve pluimveehouderij van de hele wereld. Op sommige plekken in Limburg is de pluimveedichtheid 18 keer groter dan het wereldwijd gemiddelde. Dus dat is absoluut waar. Daar zit absoluut een factor waar wij inderdaad als maatschappij met z'n allen iets aan kunnen doen, ja.
Want is het zo dat, een paar van de belemmeringen die je inderdaad noemt, weet je, van die hele korte tijd waarin die kippen eigenlijk van kuiken naar vlees gaan, de schaal waarop, die staan het in de weg. En tenminste vaccinontwikkeling dan. Maar op zichzelf zijn dat ook weer risicofactoren voor snel rondgaand virus. Dat je kippen op hele grote dichtheid hebt. Dat het allemaal hele jonge dieren zijn die ook niet veel immuniteit hebben kunnen opbouwen. Dus je brengt jezelf op twee manieren in de problemen. Van het risico wordt er ook groter door kippen op die manier te houden.
Ja, klopt. Dat hangt inderdaad echt samen met die manier waarop die kippen worden gehouden. Toch heel erg dicht op elkaar en onder relatief ongezonde omstandigheden waar die natuurlijke immuniteit dan tekort schiet.
Ja, want die getallen die je voor Nederland noemt, dat vind ik ook wel heftig. Dan denk ik opeens, hè, want eerst dacht ik van oh, wat toevallig dat het juist in 2003 in Nederland begon. Maar als ik dit zo hoor, dan was dat ook niet helemaal toevallig.
Nee, ik heb even niet de getallen paraat, maar Nederland is echt een van de koplopers in de wereld, of de koplopers, de toplanden wat betreft de dichtheden aan pluimveebedrijven. En dan met name ook die Gelderse Vallei en zo. Ik sprak Thijs Kuiken daarover en die zei, nou als daar de vlam in de pan schiet, dan zijn we nog niet jarig. Het geval wil nu dat er dus nu in januari net in Ede dan toch zo'n uitbraak is geweest, midden in de Gelderse Vallei. Nu lijkt dat nog niet helemaal de vlam in de pan te zijn, want het gaat om een relatief klein bedrijf met alleen eenden, omringd door kippenbedrijven. Dus het schijnt nog dat we kunnen het nog een beetje ontwijken daar. Maar dat geeft al wel aan dat het toch gewoon in heel Nederland de hele tijd een brandhaard is.
En in Nederland is het opletten, maar ik heb ook Zuidoost-Azië een paar keer voorbij horen komen deze aflevering. Zijn er aspecten aan de pluimveehouderij in Zuidoost-Azië waar we ons zorgen over moeten maken?
Ja, zeker. Daar worden kippen ook weer op een andere manier gehouden dan bij ons. Heel vaak scharrelen in Zuidoost-Azië de kippen en de eenden en de ganzen, de tamme dieren, die scharrelen in rijstvelden te midden van wilde vogels. Dat is natuurlijk iets minder
georganiseerd.
Afgescheiden, ja, georganiseerd dan bij ons. En daarnaast is er ook veel handel in levende dieren. Dus dan ook veel meer handling, hanteren van die dieren op markten. Plus dat daar veel mensen die ziek zijn er niet mee naar een arts gaan. Dus dat het zicht op het probleem minder groot is. En daarnaast heb ik mij deze week laten vertellen door een bedrijfseconoom, Henk Hogeveen, ook uit Wageningen, dat er in met name Indonesië ook andere dingen aan de hand zijn. In Indonesië worden kippen ook per stuk verkocht. En daar kopen mensen eigenlijk het liefst magere kippen, omdat ze bang zijn dat dikke kippen, dat die heel veel hormonen hebben gehad en ongezond zijn. Terwijl daar juist de magere kippen vaak zieke kippen zijn. En daar is de monitoring, de signalering minder. Dus daar is echt een markt voor zieke kippen. Daar worden ze ook niet geruimd. Als een boer erachter komt, ik heb vogelgriep op mijn bedrijf, dan gaat hij als een haas als kippen levend verkopen, want dan krijgt hij er tenminste nog het geld voor. Dus er zijn daar ook allerlei sociaal-economische factoren die maken dat het daar nog moeilijker is dan hier om grip op het probleem te krijgen.
En onderaan de streep is het toch wel het verhaal dat pluimveebedrijven daar, hier, ze zijn maar twee trekvogelvluchten van elkaar verwijderd eigenlijk, want in Siberië mengt het alweer. Dat we die economie, de gezondheid van mensen, van kippen, van dieren eigenlijk niet los kunnen zien van onze eigen situatie.
Ja, klopt. Dat noemen de experts ook wel de One Health benadering. Één gezondheid. Gezondheid van mens, dier en milieu hangt heel nauw met elkaar samen. En dat zijn we af en toe een beetje uit het oog verloren, met name in ons dichtbevolkte Nederland. Ja, dus deze mensen die pleiten er dan ook voor, mensen zoals Ron Fouché en Thijs Kuiken, om dat dan toch meer die One Health benadering te nemen, een meer holistische benadering van gezondheid.
En zou het dan kunnen dat 2022 met dit extreme vogelgriepjaar, met een pandemie nog vers op ons netvlies, dat er dan wat dingen gaan gebeuren? Dat we niet meer zo bang zijn voor terrorisme, maar juist meer voor een gevaarlijk virus? Dat er daar wat aan gaat gebeuren? Hoe schat jij dat in, Nienke?
Ik help het je hopen. En ik krijg ook aan alle kanten wel signalen dat er commissies zijn en adviezen en mensen, en dat boeren het eigenlijk ook niet meer zo willen. Het met die vaccins beweegt het ook heel langzaam toch richting een, dat ze allemaal willen gaan vaccineren. Dus ja, dat gebeurt absoluut. Maar of het snel genoeg gaat en of de urgentie bij iedereen voldoende op netvlies is, ja, als je me heel eerlijk vraagt, dan betwijfel ik dat toch wel een beetje.
Dus ook na SARS en MERS, weet je, alles zakt weer zo gauw weg.
Ja.
Ook, ik denk nu ook, stel dat het nu met corona op den duur echt de goede kant op gaat, dat mensen ook denken, nou, we hebben wel even genoeg virussen gehad. En ja, dat het ook makkelijk is om je kop dan weer in het zand te steken. En als ik dit zo hoor, ik denk van, nou, ik ben ook wel een soort van blij met mijn mondkapjes nu dan. Ik wil niet weer helemaal veranderen in die 18-jarige Gemma die dan bij elke kip die ik zie mijn adem inhoudt. Maar ik vind het toch wel spannend allemaal.
Ja. Dode vogels gewoon laten liggen, toch?
Ja,
dat is het beste wat je kan doen. Oké. Nou, dankjewel Gemma en Nienke dat jullie ons kwamen vertellen over de vogelgriep en welke risico's dat heeft voor vogel en mens. Dankjewel ook Liz Doutzenberg voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudo Quartet. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.